Stof voor onze overdenking is uit het u gelezen schriftgedeelte, Handelingen 7, de versen 59 en 60. Handelingen 7, de versen 59 en 60. En zij, daar spreekt het woord des Heren al dus. En zij stenigden Stefanus, aanroepende en zeggende: Heere Jezus, ontvang mijn geest. En vallende op de knieën riep hij met grote stem: Heere, reken hun deze zonde niet toe. En als hij dat gezegd had, ontsliep hij. Tot zover. Gisteravond kwam eigenlijk pas in gedachten dat wij bij het heilige avondmaal en de voorbereiding van het heilige avondmaal, dat wij daarvoor, na het Pinksterfeest, nog enkele keren hebben stilgestaan bij de handelingen der apostelen. En dat wij over Stefanus hebben gesproken. En dat zijn aangezicht was als het aangezicht van een engel. En daar wilde ik graag nog een besluit, of een besluit is zo'n groot woord, maar daar wilde ik toch nog een keer op terugkomen, om de geschiedenis waar wij mee bezig waren, de gebeurtenissen, niet half te beëindigen. Ik wil dat wel kort doen, want u voelt de redevoering van Stefanus, die nog veel langer is dan dat ons is voorgelezen, daar zouden we wel een hele periode bij stil kunnen staan, omdat Stefanus een stuk van de vaderlandse geschiedenis geeft, van de geschiedenis van zijn volk in lang vervlogen dagen. Maar dat is de bedoeling niet. Daarom wilde ik dat slotgedeelte kort samenvatten. De kinderen die horen op school ook wel vertellen over de vaderlandse geschiedenis. Over Karel de Grote, over Willem van Oranje, over Michiel Adriaans zoon de Ruiter en nog veel meer van die bekende mensen, bekende namen, waar we allemaal wat van weten. En ik weet niet, het is voor mij natuurlijk alweer zo heel lang geleden, maar dat herinner ik me toch wel van, dat je als kind, nou ja, niet alleen, niet die dorre jaartallen, maar toch, als er verteld werd, of je had echt een leesboek uit de vaderlandse geschiedenis, dat je daar als kind van kon genieten. En dat je als kind meevocht en mee overwon en meebad als onze prins voor de Heere knielde om de overwinning te vragen tegen de vijanden. En dan had je al een hekel aan die lelijke Spanjolen, die spekken, zeiden wij. En aan die wrede Alva, die zo'n bloedraad instelde en dat er zoveel mensen in ons land verbrand en gewurgd en opgehangen werden. En als je dan leest hoe onze koopvaarders naar Indië zijn gegaan met Houtman, hoe ze er aangekomen zijn, die schepen in de baai, wat intens kun je dan meeleven met al die verhalen, als ze gaan ruilen met die inboorlingen en kostbare specerijen en allerlei dingen weer mee terugnemen. Ja, die vaderlandse geschiedenis kan, als het een beetje goed verteld wordt, kan heel spannend zijn om naar te luisteren. Weet je wat wel moeilijk is om nou eens echt te weten, zeker te weten, hoe was het nou precies? Hoe was het nou precies? Als je groter wordt, dan ga je dat soms denken. Want ja, dan ga je denken, die mensen in Engeland, die hebben ook een vaderlandse geschiedenisboekje. En die mensen in Frankrijk, die hebben ook een vaderlandse geschiedenisboekje. Daar staat in, en daar zitten de kinderen ook te luisteren naar die dappere heldendaden van die grote generaals en admiraals. Wie weet niet de naam van Nelson? Ja, allemaal wel van gehoord. Er staat niet zoveel over Nederland in. Alleen dat we natuurlijk wel eens flink op ons kop hebben gehad van de Engelsen. En de Fransen kunnen ook lezen dat ze hier ook de baas geweest zijn. Ja, ieder bekijkt het eigenlijk een klein beetje van zijn eigen kant. Ik moet je wel waarschuwen. Tegenwoordig heb je mensen. Ze noemen zich graag links. Die graven alles zo uit, eenzijdig, dat het lijkt alsof er 200 of 300 jaar geleden geen God bestond. En alsof er geen mensen zijn geweest die de Heere vreesden, ook in de tijd van de slavernij. En die ook geen oog hebben voor de goede dingen die de Heere ook door middel van ons volk heeft gedaan. Daar moet je niet naar luisteren. Maar je moet natuurlijk ook een klein beetje voorzichtig zijn bij die rozengeuren maneschijnvoorstelling van onze geschiedenis. Alsof dat Nederlandse volk zo goed en zo heilig was. Oh nee, helemaal niet. Voel je aan hoe moeilijk dat het is om je een juist deel te vormen van de geschiedenis. Hoe het nou geweest is. Precies. Wat waren dat nou echt voor mensen? Dat is ontzettend moeilijk. Nou, Stephanus hebben we dan zoveel weken geleden gehoord, die stond daar voor de raad. En zijn aangezicht blonk als een engel. En dat is een getuigenis geweest van God. Dat hij geen verachter van Mozes was, maar een vriend. Want Mozes' aangezicht glinsterde ook toen hij de achterste delen iets van de heerlijkheid van God mocht zien en de Heere met hem sprak op de berg. Maar we hebben gehoord, ze laten zich daar niet door imponeren. De woede, de nijdigheid is zo groot tegen deze diaken dat de hoge priester heeft gezegd, zijn deze dingen zo, man, hoe staat het erbij? En dan gaat Stephanus ook een stuk geschiedenis geven. Tja, je kan merken dat is heet van de naald geweest. Hij heeft er niet zomaar eens over gepraat, maar hij heeft globaal een lijn getrokken. Door al die eeuwen die achter ze lagen. Nou, dat is uiteraard maar kort. Maar je staat verbijsterd als je merkt dat waar het nou eigenlijk om gaat, dat komt goed uit de verf. Dat laat geen twijfel over. Hij begint hoe God begonnen is. Van Abraham, Isaac en Jacob. Hij noemt bepaalde dingen uit hun leven. Ook van de patriarchen, hoe nijdig ze waren op Jozef en dat hij zoveel ellende heeft gehad, maar dat God hem heeft gered uit al zijn verdrukking. En hoe de Heere dat alles heeft ten goede gedacht. Hoe ze uitgevoerd zijn uit Egypte. Van Mozes, die het ook zo best niet had. Ze begrepen er niets van zijn zending, dat de Heere hem zond om hun tot een leidsman te zijn. En Mozes moest vluchten. Hij meende dat zijn broeders zouden verstaan dat God door zijn hand hun verlossing geven zou. Maar ze hebben het niet verstaan. Is zo leuk natuurlijk. In de vaderlandse geschiedenis. Zo prins Willem van Oranje ook niet zo leuk altijd geweest voor de vader des vaderlands natuurlijk. Dat er zoveel mensen waren die er totaal niks van begrepen en wilden begrijpen. En die dachten dat hij alleen maar op eigen roem en eer uit was. Erg moeilijk. Ja, maar het draaide dan toch wel hierop uit dat hij moest vluchten. Wie heeft u tot een rechter en een overste over ons gesteld? Wil hij mij soms ook doodslaan, zoals je gisteren die Egyptenaar doodgeslagen hebt? Oh, denkt Mozes, dat wordt bekend en hij vlucht weg naar het land van Midian. Dan komt hij bij Jethro terecht, krijgt een dochter, Zippora, de kleine vogel. En hij krijgt ook nog twee zonen daar in de vreemdelingschap. En als alles al achter de rug is, zou je zeggen, hij is 80 jaar oud geworden. Daar, in het zwerven in de woestijn met die schapen van zijn schoonvader, dan opeens komt de Heere God en die zegt, naar Egypte, terug! Begrijpelijk dat hij er niet zo erg van zin in hebt, die man. Van de mens uit gezien is hij aan zijn pensioen toe. Om een rustige oude dag nog te hebben als hij nog een poosje gespaard mag worden. En daarom hij heeft veel tegenwerpingen enzovoorts enzovoort. Maar hij is gegaan. Heren, gij hebt mij overreed. Gij zijt mij te sterk geweest. Nou, die Mozes die ze zo verachtelijk hebben bejegend. Wat hebben wij met je te maken, man? Die Mozes heeft God tot een overste en een verlosser gegeven. Die heeft ze uitgeleid en wonderen en tekenen gedaan enzovoorts. Mozes is het die van die profeet gesproken heeft. Die de Heere verwekken zou uit de broederen naar wie ze zouden horen. Die van Christus dus gesproken heeft. En dan telkens benadrukt de apostel of de schrijver van de Hebreeën van de handelingen. Benadrukt het bijzondere. Dat God tot Mozes sprak in levende woorden. Om die aan het volk door te geven. Maar ja, dan komen de minder mooie kanten. Hè? Die zijn al gedeeltelijk genoemd. Denk aan Jozef en het niet herkennen van Mozes. Hè? Maar dan gaat de schrijver, of Stefanus, die gaat eens even aanduiden. Hè? Wat ze gedaan hebben in de woestijn. Ondanks Gods goedheid. Ze zijn ongehoorzaam geweest. Onze vaders. Onze eigen vaders. Dat is de familie, rechtstreeks. En ze wilden terug naar Egypte. En ze hebben een gouden kalf gemaakt. En daar hebben ze voor gebogen en offeranden gebracht aan een afgod. En ze hebben gezegd, wat die Mozes betreft, we weten niet wat hem overkomen is. Maar hij zal wel dood zijn, want we hebben hem al 40 dagen niet gezien. En dat is naar, hè. Dat is net zo naar als wij ook wel eens geconfronteerd worden met het feit, laat maar eerlijk zijn, hoe ook ons volk en landgenoten hebben huisgehouden. Hoe ze bij de slaven de benen er hebben afgehakt of een voet. Hoe ze de mensen de tong uit de mond getrokken hebben, Suriname. En ja, nog veel ergere dingen die ik maar niet noemen zal. En in India als er wat te veel specerijen, wat te veel peper en noem maar op en nootmuskaat en al die dingen waren, wilden ze graag een heleboel geld hebben, dan staken ze wat er te veel was maar in brand. En de mensen schoten er ook niet zoveel mee op. Zijn de nare, pijnlijke dingen die je toch ergens wel moet incalculeren, want het zijn niet allemaal leugens en verhaaltjes zomaar. Dat is heel erg. Oh, als je er goed over nadenkt, dan zeg je, ja, alles wat goed is, is van God, van de Vader der lichten af en nederdalende. Want als de Heere alles aan ons over zou geven, dan hebben we toch nooit anders dan een puinhoop ervan gemaakt. God gaf zijn wetten. Maar ze keerden zich om. Ja, zelfs in Egypte dienden ze de afgoden. Die namen ze stilletjes mee. In Egypte al. Op de reis door de woestijn. Toen zat er die afgodische aard al in. Om iets tastbaar, iets zichtbaars te hebben. Ergens in een hoekje van de tent of zo. En later, ja, je leest het ook in de geschiedenis van de Moloch. Je hebt niet mijn, uw kinderen, maar mijn kinderen de Moloch opgeofferd, zegt de Heere God. Ze zijn in Kanaan gekomen onder Jozua. Ze hebben genade gevonden. Ze hebben er gewoond. David is gekomen en Salomo. Een huis is er gekomen voor God. Een centrale plaats voor de eredienst. Waar de Heere wilde wonen. Hoewel, zegt Stefanus zo fijntjes er tussendoor. De Allerhoogste woont niet in tempelen met handen gemaakt. Gelijk de profeet zegt, de hemel is mijn troon en de aarde een voetbank, mijner voeten. Waar zou de Heere hier op aarde ingesloten kunnen worden? Hij die alle dingen geschapen heeft. En dan? Ja, dan loopt de spanning op. Niet zo dat Stefanus denkt, nou zal ik ze eens een klap voor haar hoofd geven, die lelijke lui. Nee, de Heilige Geest is in hem. Die Heilige Geest bepaalt de reden. De diepte en de hoogtepunten, de climax, alles wordt bepaald door de Heilige Geest waarmee hij bezield is. En de Heilige Geest, die zal zeker, ik ben ervan overtuigd, al staat het er niet letterlijk bij. Maar de Heilige Geest die heeft wel gevoeld hoe het verzet steeds sterker geworden is bij de leden van de raad, bij het Sanhedrin. Hij heeft gevoeld, gezien, gemerkt, ze hebben hun ogen geen enkele keer neergeslagen bij die, je zou zeggen, die schandaaltjes uit hun geschiedenis die zij tegenover God hebben bedreven. Dat ze de God van Abraham, Isaac en Jacob niet hebben erkend. En altijd door hun trouweloze wandel zijn afgeweken van de Heer. Niemand heeft zijn ogen neergeslagen. Niemand heeft gezegd, och schonk gij mij de hulp van uw geest. Mocht die mij op mijn baan ter leidsman strekken. Niemand is gekomen tot erkentenis. Dan zou geen schaamt mijn aangezicht bedekken, wanneer ik steeds opmerkzaam waar geweest, hoe uw geboom mij tot uw liefde wekken. Niemand is begonnen te neurien of te zingen. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tegen. Verzuimend alle trouw en plicht, vergrimmend God, de God des levens die zoveel wonderen heeft verricht. Dat is het moment dat de vonk eruit vliegt of erin vliegt. Dit is de vonk die de stoppels laat branden. En de Heilige Geest, als die leraar der gerechtigheid, zo wordt hij in de schrift genoemd, die heeft precies het juiste moment. Ze buigen niet. Ze buigen niet. Ze verzetten zich schaamteloos tegen de waarheid. Het zint ze niet. Helemaal niet. En daarom komt opeens als een bliksemstraal, komt dat bestraffende woord in die toepassing, zou je zeggen. Gij hardnekkig. Opeens komen ze van uit het verleden in het heden. Gij hardnekkig, onbesnedene van hart en oren. Met andere woorden, er is geen zuivering van het oor. Geen gebrokenheid van het hart. Je nek wil niet buigen, al heeft God van oude dagen gezegd. Keer nochtans weder. Uw nek is als een ijzeren zenuw. En uw voorhoofd is als koper, als een hoerenvoorhoofd dat weigert om schaamrood te worden. En dan zegt hij wat, gij wederstaat altijd de Heilige Geest. Oorspronkelijk staat er eigenlijk, gij valt altijd tegen de Heilige Geest aan. Ontzettend. Uw vaders, maar u ook.
tegen hem aanvallen, dat wil zeggen, openlijk die Heilige Geest tegenstaan, wegwerken uit je leven, uit de prediking, uit de tempel, terwijl ze toch zo ontzettend godsdienstig waren en zo plichtsgetrouw en zo vormelijk en zo degelijk. Dat is wat geweest, mensen. Dit is iets geweest. Vreselijk. Gij wederstaat altijd de Heilige Geest. Je valt altijd maar tegen die Heilige Geest aan om hem het huis uit te werken. Om hem buiten je hart en buiten je leven te houden. Daar kun je ook in zien, hè. Dat de mens denkt, een mens zegt, die doet net alsof die als onbekeerd mens wel veilig zit. Dat hij wel het een en ander mag doen. He? Hij zegt wat van een ander, maar zelf doet hij hetzelfde. Maar dan zegt hij, ja, maar ik zeg niet dat ik bekeerd ben. Ik zeg ook niet dat ik bekeerd ben. Met andere woorden, met mij moet je zo nauw niet kijken. He, want ja, ik voer ook geen pretenties. Maar hij of zij komt aan het avondmaal. En die doet net alsof het wat is, dus. Kijk, dan moet je hieruit leren, mensen, dit. Dat een mens verzet zich tegen de Heilige Geest. Je zegt, maar die Heilige Geest is toch ook wederstandelijk? Ja, dat is die ook. Dat is die ook. Je kan dat niet in een dogmatische formule gieten. Waar de Heere komt om te genezen, daar zal genezen worden. En waar de Heere tot het geloof doet komen, die verordineerd zijn ten eeuwige leven, daar zullen ze komen. Maar ja, dat gaat niet op een manier zoals wij denken. Dat gaat niet zo, oh, hij is er ook bij, hij is er ook bij, ik ben er niet bij. Nee, ik ben er niet bij en hij is er ook niet bij. Zo gaat dat niet. Maar het gaat op een manier, op een levendige manier. De Spaanders vliegen er gewoon af. De vonken vliegen eraf. Het gaat niet zomaar zoals, oh ja, hij is bekeerd, maar ik ben niet bekeerd, dus ik. Nee, zo gaat het niet. Dat is onze valse gerustheid waarin wij bezig zijn. Maar wij moeten ook tegen de zulke zeggen, gij wederstaat altijd de Heilige Geest. Het is niet zomaar tegen een kerkie. Of wat dan ook. Maar reken erop dat wij de Heilige Geest wederstaan. En smaadheid aandoen en verdriet. Dat is erger. Kijk, dat brengt natuurlijk die uitermate grote spanning teweeg. Bij deze mensen ook. Deze mensen zeggen dan niet, wij zijn onbekeerd. Deze mensen zeggen, wij zijn bekeerd. Maar het zijn vijanden van de Heere Jezus Christus. Het zijn vijanden van de ware zelfkennis en de ontdekking door de Heilige Geest. Dat wij zulke lage zondaren zijn, dat het nooit gedeugd heeft. Dat we wel heel mooi vertellen over de geschiedenis aan de catechisanten en zo, weet je wel. Van die grote David en van die Salomo en noem maar op, jongen Abraham. Oh, nee, het is een wonder dat wij Joden zijn. Dat we niet geboren zijn als van die heidenhonden. Van die vervloekte gooien die de wet niet weet. Die onbesnedenen. Maar ze hebben onder dat alles niet ontdekt. De bitterheid van de zonde en van de afwijkingen waarmee hun vaderen zich verzet hebben tegen God en tegen zijn genade. Dat hebben ze niet geproefd. Of ze hebben vanzelfsprekend gedacht, oh ja, maar daar horen wij niet bij. Daar horen wij niet bij. Wij horen bij die Gideonsbende. Wij horen bij degene die wel getrouw bevonden zijn geworden. Wij horen bij degene die aan Babels rivieren zaten te wenen. Als wij dachten aan Jeruzalem. Jeruzalem. Indien ik u vergeten, eerder vergeten mijn rechterhand zichzelf of de linkerhand. O, En nou opeens die ketsende inslag, hardnekkig, onbesneden van haar ten oren. Nou, daar gaat het toch om, want die uitwendige besnijdenis, die zegt op zichzelf ook niks. Nee, dat er een stukje van de voorhuid wordt weggenomen bij de jongetjes.
Nou ja.
Er waren meer volken die dat deden, uit oogpunt van hygiëne. In die warme landen. En God had dat als een teken van zijn verbond gegeven. Hij had het als een teken gegeven. Denk erom, wij moeten eraan. Want wij zullen hebben te erkennen dat we zondaren zijn. En dat we wegwerpelijk zijn. En dat we God nodig hebben in leven en in sterven. En vergeving en verzoening. Dus waar het om ging, dat hadden ze eigenlijk niet. Je hoeft het teken niet te verachten. Wel nee, tuurlijk niet. Maar als het bij het teken blijft. Als het bij het water blijft, of bij de besnijdenis van de vooruit. En een mens zit of, ja, ik mag dat wel doen, want ik ben maar onbekeerd. En de ander die dan bekeerd is, zo gezegd, hè, die doet ook maar wat goed is in zijn ogen. Alleen, ja, hij ziet het nou eenmaal als zijn zwakheden en gebreken. Hij heeft wel een verontschuldiging. En een ander leeft voor de vorm heel vreselijk netjes. Die heiligt de zondag en de wet probeert hij zoveel mogelijk te vervullen. Maar als hij de naam van, van de Heer Jezus, soorten van het evangelie, krijgt hij een ongeluk van nijdigheid en onvergenoegdheid. Nou komt tot dat alles de boodschap. Je weet, er staat de Heilige Geest. Nee, nee, je hoeft het niet te bagatelliseren. Zeg maar niet, ja, maar ik ben bekeerd. Zeg ook niet, ja, maar ik ben maar onbekeerd. Nee, kom tot de werkelijkheid. Ook in de prediking van het oordeel is Gods reddende genade. Laten we dat toch verstaan, mensen. Je moet niet denken, bij wijze van spreken, als de Heer je alles afpakt en de Heer rammelt je door elkaar, dat je dan gelijk en al je vreugde is weg en alles is, de aangenaamheid is weg. En alles is weg. En je zit misschien uitwendig ook midden in de tegenheen. Dan weet ik wel, dan probeert de Satan ons in de put te krijgen en te zeggen, nou daar heb ik nou. Dat is het begin van de eind. Ik vreesde en vrezes is gekomen. Nee. Nee, dan moet je blijven waar je bent. Want de Heere die heeft toch niet met een stelletje van die lieve jongens te doen. En van die lieve meisjes. De Heer heeft toch met een stelletje ondeugden te doen. Het is nog niet zo'n slecht teken als je de moed wel eens verliest. Het is nog niet zo slecht als je zegt, nou ik weet het niet meer, ik hoor er niet bij. Zo is het hier ook. Je moet niet in je handen zitten te wrijven. Ah, nou krijgt het die vrome luis goed op ter kop en nou dit en dat en zus en zo. Nee. Midden in de verkondiging van het oordeel, het aanwijzen van wie wij zijn, is genade. Daar hoef je niet aan te twijfelen. Wie het is, ik weet het niet. Saulus, die zal er ook wel bij geweest zijn, die had een voorname positie. Geloof ik zeker bij het gerechtshof. Gamaliel, daar hoor je ook niks meer van. Die springt ook niet op de ketting. Maar God is nog bezig. En dan komt God nou in het goddeloze Nineveh om te zeggen, je gaat er allemaal aan, over 40 dagen is het afgelopen. Of over 3 dagen. Of over 10 dagen. Of over een dag, bereid uw huis. Je zult sterven. Daarmee is het nog niet voor eeuwig afgelopen. Je weet het niet, hè. Je weet het niet, want God is God en geen mens. Hij is God. Maar ja, dan gaat hij verder. Zegt hij, ja. De profeten, hè, waar jullie zo mee bezig zijn, waar je zo in zit te studeren. Hè, je hebt er Jezus niet in gevonden, maar je weet er heel wat van. Je hebt er alleen een Messias in gevonden, naar je eigen kleur. Maar de profeten, die zijn toch vervolgd, hè? Zacharias, de zoon van Berechia. En noem maar op. He? Weet je niet van die man die Micha een klap in zijn gezicht gaf? En die zei, wat denk je dat je het alleen weet? We zijn hier met honderden. En wij zeggen, gaan vechten tegen Agab. Met Agab. Denk je dat jij het weet? Hij kreeg een klap op zijn gezicht. Die werd naar de gevangenis gebracht. En het laatste wat ze hem hoorden roepen was, hoort gij volken al te gader. En toen ging de deur achter hem dicht. Denk eens aan Amos. Toen de boodschapper hem gebracht had van de koning dat hij maar gauw moest vertrekken. Zei hij, ja, ik was geen profeet en geen profetenzoon. Ik was maar een koeienherder. Maar God heeft me geroepen. En God heeft me gestuurd om zijn woord te brengen. Denk eens aan Jeremia en die Hanania, geloof ik dat die heette. Hoe die Hanania tegen hem was. Oh, allemaal ellende. Altijd waren ze tegen de waarheid. Ze hebben ze gedood en vervolgd. En dat waren de mensen die verkondigden de komst van de rechtvaardige. Prachtige naam. De rechtvaardige. Dat wil zeggen de Heere Jezus Christus, de koning die in gerechtigheid regeert. En die hebben jullie vermoord en verraden. Het wordt steeds erger. En dan komt de druppel die de emmer doet overlopen. Gij die de wet ontvangen hebt door bestellingen der engelen. Bij de Sinaï werden ook engelen genoemd. En hebt ze niet gehouden. Niet gehouden. O mensen. En als je dan je hele leven aan de wet bezig bent geweest, ja, je zou zeggen, nou heb je niks meer voor de onbekeerde mensen, want die zo makkelijk kunnen zeggen, ja, zie je wel, die mensen dachten dat ze bekeerd waren, maar dat zeg ik niet. Och mens, probeer je er toch niet uit te wringen altijd, want we zijn zo ellendig, we zijn toch op reis. Ik weet wel dat we zondaren zijn, je hoeft mij niet met je gebreken en allerlei dingen lastig te vallen, want die heb ik nog veel meer dan jij. Maar het gaat om de kern, om de wortel, om het merg. En hebt ze niet gehouden. En je bent op weg naar huis. Naar het vaderhuis. Naar het eeuwige leven. En dan zegt daar die kerel, niet gehouden. Niet gehouden. Hoe krijgt dit? Hoe durft dit? Hoe kan die zoiets zeggen? De ogen worden groot, de pluisjes worden van de mooie lange gewaden afgeslagen. En de handen wringen zich. Als ze dit hoorden met de nadruk op dit. Dit. Dat wat hun sterkte en hun hoop was. De strop is waar ze aanhangen. Ja mensen. Dat is een ontdekking in het leven. Als het zaligmakend gebeurt ook hoor. Niet alleen hier. Maar zaligmakend, als het gebeurt, is het ook een ontdekking. Als je zegt, als je ziet dat je met heel je netheid en je mooie gedrag en noem maar op en noem maar op. Dat je toch de Heere Jezus niet kent en dat je ermee verloren gaat. Dat is een hele ontdekking. Maar als het nou een goede ontdekking is, dan vloeit eruit voort. Eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart. Ja. En ik weende als Jeruzalems dochters wel eer. Ik weende om de pijn van mijn lijdende Heer. Maar ik wist niet dat ik zelf door mijn schuld zijn kroon had gevlocht. Zijn beker gevuld. Dan mondt het daarin uit. Maar dit is alleszins begrijpelijk. Als ze dit hoorden, versteun uit het oorspronkelijk is nog scherper. Dat duidt aan een doormidden gezaagd worden van het hart. En een zaag, dat is iets verschrikkelijks als je je hand zaagt. Want een zaag is getand. De rafels hangen erbij. Het doet ze zo verschrikkelijke pijn. Want eigenlijk, daar komt het op neer. Stefanus is tenslotte hier terechtgekomen. De vader hebben het er al niet best afgebracht. Die leeft in de tijd van de schaduwen. Van de schaduwen. Van tabernakel en tempel en offeranden en priesters. Maar jullie hoge raad, jullie leven in de dag. Dat de zon der gerechtigheid is opgestaan. Opgegaan. Dat Jezus Christus van de dood, waar jullie hem ingebracht hebben, dat hij is opgestaan uit de doden en dat hij eeuwig leeft. Daarom is jullie kwaad zo intens en zo beschuldigelijk. Is het nog erger als met degene die de profeten hebben gedood en gestenigd. Want jullie hebben de rechtvaardige gedood en verraden. En dat kun je van een profeet niet zeggen. De rechtvaardige, dat is er maar één. Jezus Christus. Het lijkt wel gewoon of dat de hel open gaat. Hun harten beste en ze knersten hun tanden tegen hem. Knersen. Als een ingehouden woede. Ze zouden hem wel als beesten hebben de strot af kunnen bijten. En hem vernielen en in stukken scheuren. Maar hij, vol zijnde van de Heilige Geest en de ogen houdende naar de hemel. Oh, dat irriteert ze nog meer. Dat die Stefanus niet benauwd wordt. Dat hij niet op zijn knieën valt. Dat hij niet zegt, o wel eerwaarde Heere, ik heb gezondigd. Tegen de hemel en tegen jullie. Ik heb de dood verdiend. Maar is er nog genade voor mij? Nee. Als hij ze heeft aangezien. En hij ziet die woede uitbarsting en die tanden. Dan slaat hij zijn ogen naar de hemel. Hij houdt de hemel vast. En hij ziet de heerlijkheid van God. Hij is uitgepraat. En Jezus staande ter rechterhand Gods. Hoe is dat geweest? Nou ja, door het geloof uiteraard. Door het geloof. Ja, maar misschien heeft de Heer wat in zijn ogen gedaan. En de hemel opengeschoven. Het gordijn weg van Sion. Hij ziet een heerlijkheid. En die zaligmaker. Staande aan de rechterhand Gods. Net alsof die opgestaan is van zijn zitten aan de rechterhand om Stefanus te bemoedigen en om Stefanus toe te roepen. Kind, ik ben er tot je hulp gereed. En dan gaat hij ook praten. Hij zeide, ziet, ik zie de hemelen geopend en de zoon des mensen staande ter rechterhand Gods. Zoon des mens. De benaming van de borg en middelaar in ons vlees verschenen. Hij zit in de stoken branden, in de leven. De muil wordt om hem heen opengespet. Hij kan niet meer weg. Nee, er is geen ontsnappen mogelijk. Maar daar denkt hij ook niet aan. Dat begeert hij ook niet. Er is maar één weg. Dat is de weg naar boven. Die kunnen ze niet versperren. Ze kunnen op hem aanrukken om zich met zijn vlees te voelen. Maar nee. Ik zie Jezus. Vind ik zo triomfantelijk. De hemel geopend. Voor mij. Ja, voor mij. En de zoon des mensen die staat op mij te wachten aan de rechterhand van God. Het is wat. Hun zeggen, je bent een verdoemeling, Stefanus. Je bent een lasteraar. Je hebt God in de tempel gelasterd. Je bent een volgeling van die pest van een Jezus van Nazareth. Je vergiftigt het volk, jij nog meer dan alle anderen. Jij Hellenistische Jood, die zo goed ontwikkeld is en zo'n brede kijk hebt. Jij bent het grootste gevaar. We sperren jou in. En nou zegt deze man, de hemel staat open. De zoon des mensen staat gereed. Wat een blijdschap. Je zou er zo wel mee willen, hè? Ja, wij zijn natuurlijk, we willen ook niet graag. Toch zou ik zeggen, wat mij betreft mogen ze me dan stenigen. Zo wel. Want ik ben altijd bang om gestenigd te worden. Maar ja, dat komt omdat ik denk, ja, stel je voor dat de Heer dan niet zo bij je is, hè. Dat je, ja, zo is nou een mens, zo'n brokje klein geloof, ongeloof, hè. Maar dit kan ook. De man, hij staat niet te beven op zijn voeten. Nee, helemaal niet. Hij kijkt naar boven. Nou, zou je dan zo niet gestenigd willen worden? Dat zou toch een eer zijn om de naam van de Heer Jezus gehaat, om de naam van de Heer Jezus gedood, gestenigd worden, maar dan vervuld van de Heilige Geest. Oh ja, Stefanus, die pik het er niet over, want hoe het af zou lopen. Nee, want hij weet de afloop al. De hemel staat open. En de zoon des mensen, wat een blijdschap, die staat klaar. Maar zij, nog bozer, worden roepende met grote stem. Ze beginnen te brullen, te grommen als beren en leeuwen. Van nijdigheid. Ze willen niet meer horen. Net als dat je ruzie hebt, hè, met iemand of met je kind of wat dan ook. En dat praat waardoor je zegt, ik wil je niet meer horen. Hou je mond. En als je je mond niet houdt, dan stop ik mijn oren dicht. Ze stopten hun oren. En ze vallen eendrachtig op hem aan. Oh ja, dat is gemeenschap der onheiligen. Gemeenschap van het Sanhedrin. Daarin worden alle twisten bijgelegd. Daarin worden Herodes en Pilatus vrienden. Daarin is een eenheid in haat en boosheid. Tegen de knecht, het kind van de Heer Jezus. Maar ze blijven bij de wet. Want de wet heeft gezegd dat je zo'n pest, zo'n lasteraar, zo'n gemene kerel als Stefanus, die mag niet in de stad gestenigd worden. Die moet naar buiten. Buiten de poort, naar het Kedrondal. Waar die lijken, die verbrande resten van die misdadigers en zo terechtkomen. Waar het vuil van de tempel neergesmeten wordt. Een soort vuilnisbelt, zou je zeggen. Daar ben je goed genoeg voor. En daarom, ondanks hun woede, blijven ze nog zo bij de wet. Bij Leviticus. Ja, niet in de stad. Ze sleuren hem mee. Ze gooien hem de stad uit door de poorten. Net als de Heer Jezus. Ja, maar dat is toch jullie werk niet, mensen. Daar zijn toch andere mensen voor die het vonnis moeten uitvoeren. Net als de Roomse kerk vroeger, die stelde nog een inquisitie in. En die leverde je over aan de wereldlijke overheid. Want ja, de kerk doet geen kwaad. De kerk is niet gekomen om mensen terecht te stellen. Dus dan ging men naar de wereldlijke overheid. Die stelde men in om het vonnis uit te voeren. Nou zijn ze zo door dolle heen, daar hebben ze geen eens tijd voor. Daar hebben ze geen eens tijd voor. Hun lange mooie gewaden, want het is kerkenraadsvergadering heden. Het is een goede kerkenraadsvergadering. Dus ze hebben hun pakken aangetrokken. Het zit wel een beetje in de weg, ze struikelen erover. Maar ze gooien het uit, ze trekken het aan de kant. Werpen het aan de kant, aan de voeten van Saulus. Pas eens even op, dan kunnen we beter uit de weg. En ze stenigt de Stefanus. Ze grijpen wat ze grijpen kunnen. Ze stenigen hem. Een vernederende dood. Ja, het is een vernederende dood. Want je bent niet met één klap dood meestal. Of ze moeten er een recht tegen je hoofd aan gooien. Maar meestal ben je niet gelijk dood. Krijg je er een tegen je schouders, tegen je arm, tegen je benen, je gezicht? Naar. Maar ja, nee. Och, nee. Je hoeft geen medelijden te hebben. Want terwijl ze, het staat een beetje eigenaardig geschreven, net alsof die mensen dat riepen, maar het is natuurlijk Stefanus. En zij stenigde Stefanus, die riep en zei, Heere Jezus, ontvang mijn geest. Uit de psalmen. Heeft de Heere Jezus zijn Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Nog staat hij daar. Het bloed loopt aan alle kanten over zijn gezicht. Maar hij staat daar niet wanhopig. Hij staat er niet als de aanblik van de troosteloosheid zelf. Hij staat daar niet met dat heimwee waar de terechtgestelde nog één keer zijn ogen laat dwalen over de landouwen voor het luik onder zijn voeten wordt weggestoten om alles in zich op te drinken wat nog aan het leven doet denken. Nee, ook zo niet. Nee, hij staat daar in de mogendheden van God. Ik zal door vijand zwaard niet sterven, maar leven. Leven. Eeuwig leven. Heere Jezus, mijn lieve zaligmaker, ontvang mijn geest. En dan valt hij op de knieën. Krijgt hij een steen in zijn rug? Nee, maar dat doet hij zelf nog. De Heilige Geest omgort hem. Die sterkt hem in deze laatste ogenblikken. Hij valt op de knieën. En dan roept hij met grote stem. Zodat ze het allemaal kunnen horen. Maar het is ook het laatste. Hij roept met grote stem. Heren, reken hun deze zonde niet toe. Man, zou je zeggen, dat is toch, dat is te ver. Ja, we gaan zo naar huis. Maar ik moet het even afmaken. Vergeef me dat het iets later is. Heren, reken hun deze zonde niet toe. Maar dat zijn, die mensen hebben toch de zonde tegen de Heilige Geest gedaan? Ik weet het niet. Ze hebben wel tegen de Heilige Geest gezondigd, dat is zeker. Maar zou Stefanus misschien het zo bedoeld hebben dat hij zegt, och heren, nou gooi ze me dood ook. Vergeef ze het alsjeblieft, neem ze dat niet kwalijk, want dat is het ergste niet voor mij. Reken ze deze zonde niet toe en wil ze nog bekeren tot u. Dat gaat verder, hè, dan het hele Oude Testament, zou je zeggen. Daar wordt gevraagd of God die vijanden als slakken wil laten smelten. Niet in één keer dood, maar langzaamaan. Daar wordt gevraagd om verplettering, om uitroeiing. Van alle die Sion gram zijn. Heere, sterk me alleen nog ditmaal. Dat ik me wreken voor één van mijn beide ogen, roept Simson. Het is hem gegeven. God was ook daarin. Maar de openbaring is doorgegaan, verder gegaan. Jezus Christus is gekomen als de onuitsprekelijke blijk van Gods eeuwige ontferming. Hij heeft voorgebeden. Vader, vergeef het ze. Ze weten niet wat ze doen. En dan moest je kijken. Deze man kun je niet nadoen, dat doet de Heere God zelf. Zijn laatste daad in dit leven is dat hij geschonden bebloed op zijn knieën valt. En zegt, Heere, reken ze dat toch niet toe. Geef ze nog tijd, geef ze nog wat ruimte. Maar dan om bij u getrokken te worden. En als hij dat gezegd heeft, is het uit. De triumf van Gods genade. Om Jezus wil gehaat. Om Jezus wil heeft hij nog het aangedurfd in de mogendheid Gods. Om voor die mensen te bidden. En om Jezus wil sterft hij. Ten slotte. Hij ontsliep. Hè? Hij ontsliep. Ja, hij ontsliep. Ja. Dat is zo schoon, hè. Al ligt hij daar en al bloedt hij uit vele wonden. Zijn ogen, zijn oren, zijn neus, zijn mond, overal sijpelt bloed uit. Gestegen. En toch, hij ontslaapt. Hij ontslaapt. Zacht en kalm, midden in het rumoer, midden in de ellende. God geef ons ook zulk een einde. Want dan zeg je, ja, de handelingen der apostel, ja, maar de handelingen van God, drieënig, die komen hier uit te doen, aan de orde. De handelingen van de Heilige Geest. En als sterf je dan in het rumoer van je ziekte. Als sterf je in het rumoer van een zaal, of van zusters, of verpleegsters, slangetjes, flessen. Het is allemaal heel erg. Maar het is het ergste niet. Als je maar ontslapen mag. Als je maar niet doodgaat zonder meer. Doodgaat zonder God in deze wereld. Zonder zaligmaker. Als je dan maar mag ontslapen. Afgebroken en afgetuigd. Met de bede. O God, wees me genadig. Ontvang mijn geest. Amen.